Je luistert naar de Sacred School podcast.
Elke aflevering is een cacao-ceremonie waarin we openhartige, intieme gesprekken voeren met mensen die ons inspireren op het gebied van zelfliefde, zelfontwikkeling en spiritualiteit.
Wij geloven dat je goed bent zoals je bent en dat alles wat je nodig hebt al in jou zit. Soms heb je even een steuntje in de rug nodig om je dat te herinneren. Ja, daar zijn we weer. En het is alweer de tweede aflevering van ons nieuwe seizoen. En we hebben een hele leuke gast, want het is niet alleen een hele leuke persoon, maar ook een vriendin van ons. En dan heb ik het over Cilla. Jullie kennen haar waarschijnlijk van Savage Cilla, zo heet ze op Instagram. En als je haar al heel lang volgt, misschien ook nog wel Squat Cilla. Die tijd ben ik jou gaan volgen. Ja, was mijn inspiratie voor eigenlijk de enige vegan die ik op Instagram zag die ook nog eens heel erg aan het sporten was. Dus dat was heel lang geleden voor mij. Maar welkom en ontzettend leuk dat je er bent.
Dankjewel.
We gaan het vandaag hebben over schaamteloos jezelf zijn. Mm-hmm. En mijn vraag aan jou is, heb je altijd al het gevoel gehad dat je jezelf kunt zijn?
Nee. Mm. Nee, helemaal niet eigenlijk. Wat een leuke vraag. Ik heb het wel altijd gedaan, maar daar ben ik ook wel onzeker over geweest. Ik was altijd een soort van anders dan anders kind. Mm. Dus ik was dan ook gothic en zo op de middelbare school.
Oh ja.
En dat daar voor heel veel mensen vonden daar wat van. Mm-hmm. Maar ik deed wel. Maar het was soms wel eenzaam. Dus ik had niet altijd het gevoel dat het kon. Maar bijvoorbeeld bij mijn moeder dan weer wel heel erg. Ja. Dus zij liet mij heel erg vrij juist om expressief te zijn en te laten zien wie ik wil zijn, op welk moment dan ook. En als familie daar dan iets van vond, dan had zij zoiets van, ja, maar als zij dit wil, weet je wel, wie ben jij om dan te judgen?
Ja, precies.
Dus nee, niet altijd het gevoel, maar wel gedaan. Mm. Ja. Ja.
Mooi.
Ja.
Heb jij ook een vraag voor Landa?
Ja. Heb jij nu meer het gevoel dat jij jezelf durft te zijn? Of laten we zeggen een jaartje of 10 geleden?
Nu.
Ja?
Ja, echt. En het is wel heel herkenbaar jouw verhaal, want ik was ook zo'n alternatieve link.
Oh ja.
En ik zat in Rotterdam-Zuid op school. Nou, dat was best wel ghetto.
Ik ook. Waar zat jij?
Maarten Luther.
Pleu op. Kom er nu achter.
Oh, jij dus ook?
Ja.
Oh, wauw.
Nee. Oh, what the fuck?
Welke jaren?
Nou ja, jij bent natuurlijk een stuk jonger dan ik.
Ja, ik zat er van 2001 tot 2006.
Ja, toen was ik al van de MAVO af. Toen was ik al afgestudeerd.
Een voorloper.
Ja.
Dan hebben we gewoon dezelfde leraren waarschijnlijk gehad.
Verschrikkelijk.
Vreselijk.
Oh my god. Oké, nou, leuk detail.
Dit is fantastisch.
Ja.
Grappig.
Ja, heel grappig.
Ik weet zo goed dat ik daar een keertje als even een zijsprongetje hoor. Maar ik liep daar dus ook dan met flinke eyeliner en zo. Er waren wel wat andere, maar over grote deel helemaal niet. Mm. Die waren meer van de Kalkani en zo.
Ja.
En goed. De directeur riep mij en ik moest bij hem komen, want hij had een vraag aan mij. En ik dacht echt van, oké.
Oh ja.
Spannend. Ik was heel braaf. Ja. Ik was wel een beetje gothic, maar ik was niet rebels.
Nee,
heel braaf. Ook de eerste 3 jaar, laat ik het zo zeggen. Maar hij vroeg dus aan mij op dat kantoortje. Ja, we hebben wat gehoord. Er gaat iets gebeuren op 6 juni 2006. En het heeft iets te maken met, de gothics hebben het erover. En het klinkt een beetje angstig en bla, bla, bla.
Oh.
Dus het eerste wat ik... Dus wat ik zei was 6 juni 2006, 666. Is dat het? Geen idee hoor, ik weet er helemaal niks vanaf. Oké, nou ja, dat was het. Daarom moest ik even op het kantoortje komen, want hij wilde mij vragen. Hij dacht, omdat zij gothic is, weet zij er vast meer van af. En het was natuurlijk een christelijke school.
Oh ja, ja, ja. Hij ging te raad bij jou. Dat weet zij vast.
Ik kon hem niet verder helpen. Oh. Maar goed, ik vond het wel grappig dat hij dan precies mij eruit pikte.
Ja,
die had ook,
heel bijzonder.
Je had ook Ellen kunnen kiezen. Of,
of iedereen eigenlijk.
Ja, ja, maar je koos mij. Ja. Misschien heb je al... Nee, dat.
Cute.
Maar om terug te komen op je vraag.
Ja.
10 jaar geleden was ik wel ook al heel erg in het... jezelf leren kennen en expressie geven. En toen was ik 23. Dus ja, dat was echt... Ik ben in de laatste 10 jaar gewoon nog meer mezelf geworden. Nog meer mezelf toestemming gegeven om gewoon te zijn wie ik ben. Te zeggen waar ik voor sta.
Mm.
En ja, maar vooral ook als je dan in de tussentijd, ik ben 5-6 jaar geleden vegan geworden. En dan ga je je daar ook over uitspreken.
Ja.
Ja, er zijn nog veel meer onderwerpen waar je je over kunt uitspreken. En dat doe ik gewoon. Mm-hmm. Ik kan dat gewoon. En ja, het boeit me geen reet eigenlijk wat iemand ervan vindt. Ik wil niet iemand voor zijn kop stoten en echt van, ja, iemand pijn doen opzettelijk. Mm-hmm. Maar wanneer ik ergens voor sta, dan mag ik dat gewoon delen.
Zeker.
En dat doe ik eigenlijk gewoon schaamteloos. Unapologetically. Ja.
Heel goed.
Ja.
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 Ik ben dus heel erg benieuwd. En dan maak ik een zijsprong. Wat is er op 666 gebeurd bij jullie op school?
Helemaal niks.
Helemaal niks.
Nee, er is helemaal niks gebeurd.
Oh. Angst voor niks.
Dat was Bummer. Waarschijnlijk een portal. Waarschijnlijk, maar daar wist ik toen nog niks van af. Nee. Emily, dan heb ik natuurlijk ook een vraag voor jou.
Ja.
Ga ik even eerst denken. ja. Heb jij... Nee, oké. Ik heb een andere soort vraag. Wel een leuke. Vanochtend kwamen wij elkaar tegen voor de deur hier. En jij stapte de auto uit zonder schoenen. En ik ben dat inmiddels wel van je gewend. Vooral zodra het weer warmer weer wordt. En dan loop jij zonder... Jij bent gewoon barefoot. Jij loopt gewoon barefoot over straat. En je vertelde dat je vanochtend bij de bakker stond. En dat mensen dan echt zo helemaal overdreven staren. En dan weer naar boven. En dan weer naar je voeten. En dan weer naar boven. Alsof ze een soort van... ja, iets van je proberen uit te lokken. Een reactie.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Oeh. Hoe moet ik dat in woorden uitleggen? nou ja, inmiddels ben ik het wel gewend. Ik doe het nu een jaar pas, maar het went gewoon heel snel. Het is eigenlijk net zoals de sauna. De eerste 10 minuten is onwennig en daarna is het gewoon normaal om in je blootje te zijn. Nou, zo is het ook met blote voeten. De eerste keer dat ik weer de straat oploop en winkels inga, denk ik, oh ja, mensen gaan er wat van vinden en die gaan kijken. Maar als ik het eenmaal weer een keer gedaan heb, dan zie ik eigenlijk bijna die reacties niet meer. Maar inderdaad, vanmorgen stond ik dus bij de bakker. En er komen echt zo twee van die... Het was ook nog een islamitische bakker. Dus dan heb je ook al... Dan sta je daar als witte vrouw, weet je wel. In zo'n met ook nog eens een hele opvallende jurk. Op blote voeten.
Heel boho.
Ja. Dus ja, mensen komen dan binnen en die, het valt op. Ik ben lang. Ik draag iets kleurigs, wijd. En ik sta op blote voeten, dus ik val op. En wat gebeurt is, ze gaan inderdaad met dat hoofd gewoon naar beneden en ze zien die voeten en ze komen weer met het hoofd omhoog. En ja, ik weet niet, ik moet er altijd wel gewoon, ik glimlach dan naar ze gewoon van, ik heb jou gezien, jij hebt mij gezien en ik wens je verder een fijne dag. Mm-hmm. Maar ik reageer er eigenlijk niet op. Ik heb wel één keer iemand gehad die zei, waar zijn je schoenen? En toen zei ik, die heb ik niet. Ja, maar ja, ik weet niet. Het is, het doet me verder niet zoveel.
Nee, mooi.
Ja.
Ja, want ik kan me best voorstellen dat als je luistert hiernaar en dat je echt denkt van, wow, dat is heftig. We gaan het natuurlijk vandaag ook echt hebben over unapologetically jezelf zijn. En ja, dan horen dit soort dingen gewoon bij.
Ja. Zeker.
Ja.
Waarom ben je daarvan gekozen om dat te doen, overigens?
Oh, dat is een mooie vraag. Ik ben eigenlijk... Ik wist eigenlijk helemaal niet eens dat er barefoot schoenen bestonden en dat het een manier van leven eigenlijk is. Maar het kwam eigenlijk doordat mijn dochter elke keer van schoenen allerlei plekjes op haar voeten kreeg. Mm. Dus wondjes op haar hielen, rode vlekjes op haar tenen. En toen dacht ik, ik moet voor haar gewoon goede schoenen kopen. Want zonder schoenen... Ja, ten eerste trok ze overal haar schoenen uit. Dus zij liep... Mijn kinderen lopen altijd op blote voeten als ze buiten zijn.
Mm.
Nu niet meer, nu ze barefoot schoenen heeft, want dat voelt als een blote voet.
Mm.
Maar zo kwam ik dus in die zoektocht bij barefoot schoenen uit. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook proberen.
Mm.
Ik vond die van haar gewoon heel erg leuk. Het waren een soort instapschoentjes van linnen. En ik zag, ja, ze zagen er gewoon super cool uit. Ik dacht, die wil ik ook. En daar liep ik dan mee. Maar ja, op een gegeven moment werd het heet. Het werd zomer. Mijn voeten gingen zweten. Ik dacht, ja, dat zit ook niet lekker. Toen dacht ik, ja, waarom zou ik ze dan, als ik toch al bijna blootvoets loop, waarom zou ik dan niet gewoon die schoenen uitlaten als het heet wordt?
Ja.
En zo ben ik er eigenlijk op gekomen. En ja, het bevalt gewoon. Het loopt gewoon lekker. En nou ja, ik denk dat iedereen die luistert, wel eens met blootvoet in het gras heeft gelopen. Of op het zand, of op steentjes. Het is gewoon zo'n sensatie eigenlijk. En Nou ja, ik weet ook dat het heel veel gezondheidsvoordelen heeft om op blote voeten te lopen. Want je voeten worden op bepaalde manieren toch gemasseerd doordat er drukpunten worden aangeraakt. Waardoor je bijvoorbeeld ook je organen gemasseerd worden en ontgift worden. Maar ook heeft het lopen op barefootschoenen en op blote voeten ontzettend veel gezondheidsvoordelen voor je gewrichten, de stand van je knieën, je heupen, je rug. Mm. En ik kan ook nu gewoon letterlijk geen normale schoenen meer aan, omdat mijn voeten zijn uitgezet.
Het
is heel grappig. Ik las dus laatst in een online krantje of zo, of een online artikel, dat heel erg veel mensen dus nu moeite hebben met schoenen passen, omdat die in de coronaperiode thuis gewerkt hebben en allemaal alleen maar op sloffen en op blote voeten hebben gelopen.
Oh, really? Ja.
Dus die voeten zijn allemaal naar de natuurlijke stand. Ze zijn niet uitgezet, ze zijn terug naar de natuurlijke stand.
Oh, wow.
Want de schoenen die wij in deze moderne tijd dragen, die zorgen eigenlijk voor dat je voeten bij elkaar gepropt worden. Mm. En daardoor ontstaan dus allerlei klachten. Mm. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen of het wat is. En het bevalt gewoon heel erg goed. En het is een soort van, net als dat ik geen BH draag. Gewoon een soort van bevrijding, weet je wel. Je voelt je gewoon vrijer en losser. En het voelt voor mij veel natuurlijker.
En in de winter draag je dan wel schoenen?
Dan draag ik barefootschoenen, ja.
Oké. Interesting.
Ja.
Ja.
Ja. Zou jij dat aandurven?
Nee. Nee. Laat ik zeggen, zolang ik in de stad woon, niet. Ik vind het dan toch een beetje creepy met hondenpoep, glas, drugsnaalden, weet je wel, dat soort dingen.
Ja.
Dan denk ik, En ik ben wel een beetje een kluns. Dus ik ben dan ook echt wel iemand. Ik liep van de week in huis en ik stond in glas. Ik heb geen idee hoe dat daar kwam. Ik was op vakantie geweest.
Oh.
Er lag gewoon glas in mijn huis en het zat in mijn voet en het deed fucking pijn.
Ouch.
En zo iemand ben ik dus. Ja. Dus dan denk ik, misschien nog nu even niet.
Ja.
Of even wachten tot ik inderdaad ergens woon waar het gewoon wat schoner is en waar...
Ganzenpoep. Zachter.
Ganzenpoep, I don't care. Maar hondenpoep hoeft voor mij niet per se. Het zit echt meteen helemaal ertussen. Oké, next level onderwerp. Ja. Anyway.
Ja, maar dat poepen, dat is allemaal een taboe natuurlijk. Maar hoe ga je om met taboes? Want jij vindt dat volgens mij heel leuk om te tackelen, hè?
Ja.
Onderwerpen.
Ik ben wel echt een anti-taboe voor liefde lover. Ja, ik ben ervan overtuigd dat taboes niet bestaan. Mm. Ik denk dat taboes bestaan omdat we dat zelf in leven houden door het er niet over te praten. Ja. Dus zeker op het gebied van dingen die iedereen dan raar vindt, maar die doodnormaal zijn. Zoals inderdaad poep, seks, dat soort dingen.
Ja.
Dan denk ik, ja, weet je wel, ik bedoel... Seks is de reden dat we hier zijn met z'n allen.
Ja.
Een poep is het enige waarvan je zeker weet in het leven dat het gebeurt. Behalve dan dat je doodgaat. Dat is ook zo'n taboe.
Ja. Ja.
Dus
net als bevallen.
Ja.
Het begin en het einde van
alle normale dingen. Menstruatie, weet je wel. Ja. Dat is allemaal hoe.
Ja.
En dat, dan denk ik, ja, maar het is, voor iedereen is dit een ding. Dus waarom is het een taboe?
Ja.
En door het juist erover te hebben... zorg je ervoor dat de taboes verdwijnen en dat niemand zich meer schaamt.
Ja.
Want schaamte komt door het idee dat het een taboe is, right? Mm-hmm. Dus ja, ik heb daar wel echt... Ik vind daar wat van.
Ja, ja. Maar je vindt het volgens mij ook echt leuk om dan eigenlijk net even die grens op te zoeken, over te gaan, zaadjes te planten.
Ja.
Ja.
En door er gewoon echt vrijelijk over te spreken, waardoor mensen dus ook over die grens durven gaan. Ja. Goed voorbeeld daarvan is inderdaad plastische chirurgie bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Ik ben daar heel open over. Dat ik bepaalde behandelingen onderga om ervoor te zorgen dat ik vind dat ik er goed uit blijf zien.
Ja.
En door mij waren er dus andere mensen die mij volgden die ook zoiets hadden van, oh ja, ik durf dit niet, want ik dacht, wat zou een ander daarvan vinden? Mm. En nu hebben ze het gedaan en nu voelen ze zich 100 keer beter.
Ja.
En waar dat door komt, dat maakt in principe natuurlijk geen fuck uit. Als jij je beter voelt daardoor, ook al vindt een ander misschien dat je dat feature niet hebt of dat je het niet zo erg ziet of het gaat om jou.
Ja.
En iemand anders kan daar wat van vinden, alleen het doet er eigenlijk niet toe.
Nee, want dat is van diegene. Dat is van diegene.
Dat ligt precies bij diegene, ja. Dus dat vond ik wel mooi, dat ik dan inderdaad bedankjes kreeg voor die podcast, omdat ik het erover durfde te hebben. Waardoor er dus mensen waren die ook uiteindelijk toch die stap durven te zetten om te gaan.
Mm-hmm.
En zich daardoor beter voelen.
Ja, ja. Ik kan me ook voorstellen dat je een hoop negatieve reacties krijgt.
Ja, weet je wat het is? Ik hoor heel veel van mijn, laten we zeggen, andere influencervrienden die ik volg en die mij volgen, die mega veel shit over zich heen krijgen. Mm-hmm. Ik heb dat dus niet zo erg.
Oh, echt?
Misschien durven mensen dat niet of zo bij mij. Ik weet het niet. Nu komen al shit reacties natuurlijk binnen, nu deze podcast. Nee, maar even zonder dolle. Ik krijg dus helemaal niet zo heel veel gekke reacties binnen.
Wat doe je ermee als je er wel een krijgt?
Ik zeg letterlijk dankjewel voor je mening. Fijne dag nog. Het doet me ook echt niks.
Oh, fijn.
Dus dat scheelt. Ja. En ik denk ook als het je wel wat doet. Want ik heb dus bijvoorbeeld iemand online, ook een influencer. En toevallig ook een beetje een vriendinnetje. Ze woont een beetje ver, maar ik vind haar wel heel, heel tof. Zij krijgt echt heel veel strontkarren over zich heen. En als iemand goede intenties heeft, is zij het. Maar op een of andere manier triggert zij mensen met haar levensstijl. En zij zegt dan online, het doet me niks, maar ik weet dat het er wel echt wat doet.
Het is een energy game, hè?
Ja. En ik denk ook omdat het me oprecht niet raakt, dat dat ook scheelt. Met dat het universum dan ook denkt, nou weet je, we filteren dit gewoon, want het doet haar toch niks. Of zo, ik weet het niet.
Jij hoeft daar niet een les uit te leren of zo.
Nee.
Het klinkt soms wel heel gemeen of plat of makkelijk door te zeggen van je krijgt het omdat je voor die vriendin dan hè, je krijgt het wel over je heen omdat je er eigenlijk nog een les uit te leren hebt.
Ja,
makkelijk,
dat is niet plat, dat is super mooi, want daar kan je dus leren.
Precies.
Ja. Super nice, maar
niet leuk.
Nee, het is niet leuk, maar ja, hoe leer je? Door de hard way, right?
Ja.
Is niet, dus daar ligt waarschijnlijk daar heb ik mijn karma punt al binnen, denk ik, op dat gebied. En als er wel iemand is, dan doet het me echt niks.
Ja, fijn.
Ik had gisteren ook weer iemand die helemaal losging over die tarotka. Ik leg tarot sinds kort. Ik heb tarot leren lezen. En ik wil daar ook wel wat mee doen voor mijn werk. Want ik blijk er goed in te zijn. En iemand vond daar wat van. Die vond dat demonisch. En die had echt zoiets van, waarom post je dit? En ik dacht echt, oh wauw. Dus je projecteert nu gewoon je angst op mij. En je verwacht dat ik dan zeg, oh joh, serieus. Oh, dan stop ik ermee. Of ik weet niet precies wat dan idee is.
Het is net als een hele New Age-beweging natuurlijk. Ja. Maar niet alleen dat. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik 15 was. En dat ik op de, waar de nieuwe binnenweg en oude binnenweg, weet je, op de plein gewoon daar. Ja. Kwam ik zo'n, niet een Jehovah-getuige, maar wel iemand die anderen wilde bekeren tegen. En die vent die vertelde dat hij een drugsverslaafde was geweest en dat hij nu clean was en dat God hem gered had. En ik heb echt misschien wel een kwartier, een half uur met hem staan praten, terwijl mijn vriendin aan het wachten was op me. Sorry. Dat is wel echt 18 jaar geleden, maar ja. Sorry Rachel. Maar nee, echt die vent, die was, en alles wat hij zei, ik heb een open hoofd en een open asna, dus ik snapte hem helemaal.
Ja.
Ik wilde niet ook mee achter God aan, maar ik denk dat die vent op dat moment wel een zaadje heeft geplant. Serieus.
Ja.
Want nu zie ik eigenlijk wel wat hij destijds bedoelde. Ja. Hij had het over dat iedereen gechipt werd en dat de duivel op aarde kwam en dat Jezus straks weer herrijst, bla bla bla. Echt gewoon die standaard verhalen die je heel vaak
hele
hoort.
Verhaal, ja.
Maar ergens zijn er dan toch bepaalde symbolische dingetjes die nu naar boven komen. Dus misschien hoopte die persoon dat bij jou ook te doen.
Dat kan, ja. Maar, en ik heb ook een open hoofd en een open asna. Dus ik kan me er dan ook in inbeelden of zo. Ik kan me in de meest rare dingen, kan ik me in, dat wil niet zeggen dat ik het goedkeur wat iemand doet.
Exact. Mm-hmm.
Maar ik kan me altijd wel indenken hoe het dan werkt of zo. Net als dat het een hele onpopulaire mening. En mensen worden altijd helemaal boos. En dat ik snap wat Hitler dacht. Ik wil niet zeggen dat ik het goed vind wat hij heeft gedaan.
Ja.
Alleen ik kan erin komen. Ja, en ik kan ook komen in de gedachte van bijvoorbeeld pedofielen.
Exact,
ik zeg niet
dat
het nice is of zo. Nee, maar ik keur het niet goed, maar ik kan erin komen.
Ja.
En ik denk dat dat ook is wat veel mensen ook wel moeilijk vinden bij mij. En dat is dus inderdaad welkom bij het open hoofd, open asana verhaal. Mm. Open root ook nog. Mm. Ik snap mensen gewoon. En ik vind het oké ook. Ik bedoel, you do you.
Ja.
En ik denk dat ook een van de redenen is dat mensen die maar wel vervelende reacties willen plaatsen, dat maar dan laten of zo.
Ja. Ja. Maar ik denk dat er ook wel heel erg een verschil is tussen begrijpen waarom iemand iets doet en of je die daden goedkeurt, ja of nee.
Ja, dat is een heel groot verschil.
Dat is natuurlijk
iets heel anders.
En het lijkt wel op het moment dat je zegt van ik snap dit of dit, dat de ander denkt, oh maar dan keur je gelijk alles goed wat diegene doet. En
dat is
natuurlijk
dus onzin.
Helemaal niet zo.
Nee, dat is onzin.
Ja.
Dat is ik denk een stuk empathie. Dus je in kunnen leven in een ander zonder het per se daarmee eens te zijn.
Ja.
Er zijn sowieso weinig dingen waar ik iets van vind van andere mensen. Mm-hmm. Ik laat mensen altijd maar gewoon. En er zijn wel bepaalde dingen natuurlijk die me boos maken. Bepaalde triggerpoints, dat zijn mijn leerstukken dan weer.
Ja.
Maar dat zijn er niet veel.
Ja.
Dat geeft ook wel rust. En dat is ook iets van de laatste jaren. Want vroeger was ik wel driftig. Ja. Heel driftig.
Tantrumzilla.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ik wou ook nog even reageren op dat je zei... Dat bepaalde meningen of dingen, die raken je niet. En bij mij werkt het juist heel anders. Ik laat het zeg maar toe. Ik word wel geraakt door woorden.
Mm.
En ik sta dat dan ook toe. Alleen, ik hoorde jou dat net ook zeggen, ik heb er geen oordeel over. Niet over de reactie die de ander geeft of de woorden die de ander geeft. Maar ook geen oordeel over de emotie die het bij mij oproept.
Mm.
En daardoor maakt het ook dat je dus eigenlijk het gewoon geen ene reet kan schelen wat andere mensen zeggen of doen. Want het is zeg maar, je voelt het en dan is het klaar.
Ja.
En op een gegeven moment maak je bepaalde dingen ook zo vaak mee dat je daar met dat stuk ook klaar bent. En dat je die inderdaad ook gewoon niet meer zo goed voelt.
Ja.
Maar ik vind het ook heel erg menselijk om wel te voelen wat... Zeker als het iemand dichtbij is en die heeft een hele andere mening dan jij. Of die keurt heel erg af wat jij doet.
Ja.
Dan is het gewoon oké om daardoor geraakt te zijn.
Ja, oh absoluut. Dat ben ik echt met je eens.
Ja.
Ik ken natuurlijk de mensen op Insta niet. Nee. 9 van de 10. Ik heb 11.500 volgers, dus weet je, ik ken er misschien 20 of 25.
Ja.
Maar als mijn moeder wat vindt, als mijn vriend dat vindt, ja, natuurlijk, dat vind ik wel... Ik probeer wel mijn eigen pad te gaan, maar het is wel moeilijker.
Ja,
ja dat wel.
Want heb je dat wel eens meegemaakt, dat je een bepaalde richting insloeg en dat je een naaste had die zei van, nou, Sil, wat je nou gaat doen, dat...
Ja, zeker als dat reacties vanuit angst zijn. Dat vond ik vroeger wel heel moeilijk. En zeker met de gevestigde dingen, zoals bijvoorbeeld het hebben van een vaste baan en een opleiding afmaken en zo. Ja, als je ouders er dan wat van vinden, omdat zij dus geconditioneerd zijn met het feit van, ja, maar je moet een diploma hebben en je moet een vaste baan hebben, anders dan, hè, dan is het leven kut. Dat die projectie van mijn moeder op mij, goed bedoeld of niet, ongetwijfeld, dat raakt dan wel. En dan denk je, oh ja, ze heeft toch wel gelijk. Of dan ga je in je hoofd zitten.
Ja.
Dus dat is hoe we leren in ons hoofd te gaan.
Ja.
Nu ben ik inmiddels zover dat ik zeg van... ja, maar ik laat het bij jou goed. Want ik wil dit graag doen.
Ja.
En dan is zij ook wel daar dat ze zegt van... oké, als jij er gelukkig van wordt, dan moet je het doen.
Ja, precies.
Dus ja, het is wel... het gaat steeds beter.
En hoe... ik denk dat het voor iedereen wel interessant is om te horen. Hoe ben je daar gekomen? Dat je zeg maar niet meer in dat hoofd blijft en gaat nadenken en meegaat in de gedachtegang van de ander, maar dat je echt bij je gevoel kunt blijven. Hoe is dat voor jou gegaan?
Oh ja, dat is bizar eigenlijk hoe dat gekomen is. Ik heb daar mezelf pas ruimte voor gegeven sinds corona. Het klinkt heel gek, maar daar was voor mij echt de omslag. Dus daar had ik de ruimte en de tijd, want tijdens corona werd ik ook ziek. En best wel flink ziek, dus ik zat echt een paar weken thuis. Mm-hmm. En op een of andere manier begon ik ook te denken van, ja, maar is dit nou eigenlijk wel wat ik wil? Doe ik nou eigenlijk wel de baan waar ik echt passie voor heb? Of doe ik dit omdat ik denk, oh, nu heb ik na corona zeker weten een baan, want er is veel werk in te vinden. En dat soort dingen ben ik over gaan nadenken. Dat is ook de periode dat ik meer ging mediteren. De periode dat ik begon met kaarten leggen. Op een of andere manier was er een switch van corona, door corona, die mij heel goed heeft gedaan. En daarvoor was ik ook altijd wel bezig met spiritualiteit. Ik heb godzijdank ook een moeder die zelf vroeger helder wetend is geweest. Dat is helaas een beetje afgenomen ook, omdat zij de ziekte van Lyme heeft gekregen. Maar ook een beetje nadat ze bevallen was van mij, is het eigenlijk een soort van langzaam afgenomen. En zij had altijd het gevoel van, oh, dat is nu bij haar of zo.
Oh.
Dus ik heb altijd wel mezelf gesteund gevoeld om die kant op te gaan. Maar ik denk dat de corona echt soort van de letterlijke knop om was. En de soort van de reset ook. Waarin ik toen tegen mezelf letterlijk in de spiegel heb gezegd... jij kan dit, weet je wel? Jij bent het waard. Jij weet wat jij zelf wil. Jij staat in verbinding met je hogere zelf. Jij bent mega intuïtief. Twijfel daar niet aan. Doe niet jezelf tekort door constant in je hoofd te schieten... omdat andere mensen dat van je verlangen.
Ja.
Dus... Maar ik kan me echt nog wel herinneren dat alle dingen die ik heb gedaan... net als dat ik bijvoorbeeld heel veel wist dat ik tatoeages wilde... die heb ik ook gewoon echt heel snel gedaan. Ik had heel jong een tatoeage en ik ging heel jong al op vechtsport. En ik wist ook al op mijn vijfde dat ik geen kinderen wilde. En dat uitte ik dan ook. En dat werd wel mijn hele leven raar gevonden. Want een meisje vecht niet. Een meisje neemt kinderen en een meisje neemt geen tatoeages. Dus ik heb wel heel jong al geleerd om te doen wat ik wil. En te zeggen wat ik wil en te zeggen wat ik vind. En inderdaad schaamteloos gewoon mezelf te zijn. Daarom heb ik ook 500 banen gehad of zo. Als ik iets niet leuk vind, dan stop ik ermee. En dan ga ik iets doen wat ik wel leuk vind. Omdat je hebt nu dit leven. En we hebben natuurlijk miljoenen levens. maar dit leven heb je één keer. En dat is, je bent er niet voor niks. Je hebt niet voor niks gekozen om terug te gaan. En dan weer opnieuw te incarneren. Mm-hmm. Dus maak er wat van, weet je wel. Het is in ieder geval niet. Je bent hier niet om je alleen maar zorgen te maken over de dingen die je doet. En die andere mensen vinden. En dat besef, ja, dat heeft me laten realiseren van oké, weet je wel. Als jij het niet doet, dan heb je later spijt. En dat gevoel lijkt me zo kut.
Ja.
Dat ik sorry moet zeggen tegen mezelf.
Ja.
En tegen mijn spirit.
Denk je ook dat wanneer je in vorige levens al dit soort issues hebt getackled, dat het daarom in dit leven weer even langskomt en dat je er sneller doorheen werkt?
Ja.
Ja?
Ja. Ik denk dat... Ik geloof niet in tijd, dus ik denk niet per se in vorige levens. Ik denk in verschillende paden die parallel langs elkaar lopen. Misschien is dat leuk voor een andere podcast. Maar ik geloof dat alles nu plaatsvindt.
Mm-hmm.
Maar in dus een andere versie van mij in de tijd.
Ja, dus niet een vorig leven in chronologische tijd, maar echt gewoon nu tegelijk.
Alles nu.
Simultaan.
Alles is nu.
Al die dimensies.
Ik word nu geboren, ik ga nu dood.
Tegelijk,
en
ja,
ik heb nu
een relatie.
Nee.
Ja. Ja.
Dus in die zin denk ik dat ik op verschillende stukken op dat tijdpad, wat niet eens per se chronologisch hoeft te zijn,
mm-hmm.
fouten maak. En dan inderdaad op dat andere stukje dan weer goed kan maken of anders kan doen.
Ja.
Dus in die zin, ja, neem je natuurlijk heel veel dingen mee.
Ja.
Waar je leert. Tot je weer heel bent als ziel zijnde.
Heb je ook veel van deze inzichten in je recentste plantmedicijnreizen tot je gekregen? Of is dit iets wat je inwendig al wist?
Het is denk ik iets wat ik al wist, maar ook wel iets wat bevestigd is door plantmedicijnen.
Ja.
Mm-hmm. Zo van, ja, dat weet je al. Of
ja,
zo.
Ja.
Ah ja, ayahuasca is ook. Het is leuk om te zien hoe veel humor plantmedicijnen hebben. Ik ga altijd stuk met ze. Het is echt fantastisch. En ook verschillende vibes hebben ook. Maar vooral ayahuasca, daar had ik wel echt een mooie connectie mee. En zij zei ook van, ja, wat maak je nou eigenlijk druk om? Alles is nu. Dus ja. Je kan maar beter nu gelukkig zijn. Want er is niks anders dan dit.
Ja, je hebt een keuze.
Ja, je hebt letterlijk een keuze. En dan zeggen ze van, ja, een soort van witte mensenprivilege. Dat denk ik niet. Ik ben niet per se opgegroeid in de buurt waar veel kansen waren. Ik had een verslaafde vader en ik ben letterlijk opgegroeid in een buurt waar echt de drugsspuiten op straat lagen. De junkies gewoon zaten te gebruiken in de portieken. En ik ben echt opgegroeid in een, nou ja, laten we zeggen, armere wijk. Mm. Met een verslaafde vader, drugs, drank, alles. Mm. Dus het is niet.
Welke wijk?
Bloemhof. Het is niet dat ik per se de meeste kansen heb gehad. Ik bedoel, weet je wel, vader een uitkering en schizofreen. Gewoon het hele pakketje, zeg maar.
Mm.
Dus ik denk echt dat je altijd de keuze kan maken, hoe moeilijk het ook is, om het anders te doen.
Ja.
En ook, waar ben je blij mee? Ik bedoel, je kan een baan vinden of een leuke job vinden die niet per se aanzien heeft in de maatschappij, maar waar jij blij mee bent.
Ja, dat is veel belangrijker.
Dus vergelijk jezelf niet met anderen. Dat is ook zoiets om schaamteloos jezelf te zijn. Anderen doen er niet toe. Het is jouw leven. En wat anderen blij maakt, kan ook iets zijn wat geïndoctrineerd in hun hoofd zit, waardoor ze een schijnblijheid ervaren. Ik bedoel, hoe blij kun je worden van materiaal? Ik weet niet, ik heb dat helemaal niet.
En dan heb je natuurlijk dat er nooit genoeg van is.
Precies. Want als je blij bent met jezelf en wat in jou zit en met wat de natuur je heeft gegeven.
Ja.
En je vindt daar je blijheid en je rust in en de volmaaktheid, dan maakt het eigenlijk helemaal geen fuck uit wat je doet om de huur te betalen.
Ja.
Want je hebt jezelf.
Ik vind het zo mooi, want
heel veel mensen zullen misschien nu denken, ja, maar je had het net over plastische chirurgie en nu heb je het over dat materie, dus dure auto's, ja. Dus dat geen reet uitmaakt. En ja. Dat is voor misschien, hè, voor sommige mensen best wel hetzelfde. Terwijl, wat ik heel mooi vind hieraan, is dat het een het ander niet uitsluit en dat je eigenlijk beide mag omarmen.
Zeker.
Of mag afstoten, zolang je er bewust mee omgaat.
Juist, zolang je weet wat je doet en dat jij ook weet dat je het voor jezelf doet en ja. Niet om een ja. Ander de ogen uit te steken. Ja. Dat
inderdaad, is... want ik weet nog zo goed toen ik weer een beetje begon met spiritueel ondernemen, dus dat is denk ik een jaar 4, 5 geleden. Toen ging ik naar een seminar 2-daags van Debbie Bernasco, misschien ken je haar wel. Ik hoor Sietse wel eens over haar praten. Misschien luistert ze wel, hoi. Maar zij vertelde dat zij een Rolex armband, dat echt haar status ding was. Maar niet voor anderen per se, maar om zichzelf continu eraan te herinneren. Dit is wat ik heb bereikt. Dit is wat mij... Ja. En zij was altijd als kind al helemaal weg van die horloges. Dus ja serieus, dan snap ik het wel dat je zo'n duur materieel iets aanschaffen.
Ja, en dat je dan dat het jouw gevoel van abundance is.
Exact.
Mm-hmm. Maar dat het echt bij jou ligt. Ja. En niet omdat je denkt van, oh, maar dan kan ik aan de buurman laten zien hoe goed ik in de slappe was zit. Dat is totaal niet boeiend.
Precies.
Dat is echt, dat is de essentie, dat jij er blij van wordt.
Ja.
Ja.
Ja. Ik onderbreek dit prachtige gesprek even om je op de hoogte te stellen dat wij iets heel leuks voor je hebben. Wij lopen er zelf namelijk af en toe tegen dit punt aan. Geen tijd voor onszelf nemen. Misschien herken je dat ook wel. Al die self-care dingen. Je wil het heel graag, want je weet wat het je oplevert, maar je hebt er gewoon letterlijk geen tijd voor. Maar tot nu toe, wij hebben voor jou de meest laagdrempelige self-care challenge voor drukke mensen.
Wij nemen je in 5 dagen mee naar een mega kickstart om jouw self-care practice weer up te levelen naar hele fijne momentjes waarin je echt even de aandacht voor jezelf hebt. En juist als je het zo druk hebt, is dit heel erg fijn. Je kunt je aanmelden voor deze challenge op sacredschool.nl. Ja, dat is mooi. En dat is natuurlijk ook voor iedereen anders. Iedereen heeft iets anders waar hij dat gevoel bij krijgt.
Ja. Want hoe zit dat bij jou?
Nou ja, ik voel me echt oprecht heel erg rijk en gelukkig als ik mijn balkonnetje oploop en alles staat in bloei.
Ja.
Gewoon dat je zaait en dat het tot bloei komt. Weet je wel? En nu is mijn verlangen en mijn droom is echt gewoon dat ik een tuin heb met gras. Waar ik gewoon 's morgens mijn blote voetjes dan in kan stappen. Dat is, ja, weet je, dan maakt het mij niet uit hoe groot het huis is of, nou ja, ik wou zeggen waar het staat, maar het liefst wel ergens dicht bij de natuur. Maar dat is voor mij dan dat gevoel van overvloed hebben en rijkdom. En ja, ik denk dat rijkdom zit hem voor mij gewoon echt niet in materie, maar gewoon in onbeperkt fruit kunnen eten bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dat mijn kinderen gewoon blij en gezond zijn en de ruimte hebben om te kunnen rennen, want dat doen ze graag.
Ja, dat hebben ze nodig.
En binnen in de stad, in een appartement, is dat toch een beetje lastig.
Ja.
Maar dat, weet je, dat heeft niks met spullen te maken.
Nee, ik vind het juist fijn om zo weinig spullen te hebben ook.
Ja.
Het geeft een bepaalde rust.
Klopt.
En ik vroeg me ook af, natuurlijk bij jullie nu allebei ook, want ik ben godzijdank geen moeder. Maar jullie allebei wel.
Ja.
Kan je dan altijd non-stop jezelf zijn bij je kinderen? Hoe doen jullie dat?
Zo. Ja, dat is één grote triggerparty. En dan, ja, juist door je triggers leer je jezelf beter kennen.
Want dus, hoe doe je dat? Je wilt ook jezelf zijn bij je kinderen?
Ja.
Maar
nou ja, ik denk juist dat het is goed om jezelf te zijn in al je facetten.
Mm-hmm.
Wanneer je lelijk doet, wanneer je dus getriggerd bent, overprikkeld en staat te schreeuwen, dat is ook een facet van jezelf.
Mm.
En die mag er ook zijn, vind ik. Alleen, het gaat erom dat je kind daarna, wanneer je bijvoorbeeld echt even lelijk hebt gedaan, weer op een rustig moment daarnaar teruggaat samen en even uitlegt, mama voelde zich zo en zo.
Ja.
En dan leert dat kind ook, oké, emoties mogen er zijn.
Ja.
En dat is natuurlijk iets wat vooral vorige generaties, je mocht niet huilen. Jongetjes zeker niet, maar ook gewoon als kinderen aan het huilen zijn, kom op, niet huilen. Weet je, gelijk wegstoppen die emoties. En ja, juist doordat je jezelf toestaat om er te zijn,
mag je kind dat ook.
Ja.
Leert dat op die manier. Ja. Dus dat vind ik wel echt heel erg fijn in die zin. Dat je dus wel gewoon een spiegel kunt zijn voor je kinderen. En je kinderen natuurlijk ook heel erg voor jou. Dus ja, het is een samenwerking.
Dus jullie huilen ook gewoon bij jullie kinderen?
Ja, hoor. Zeker. En ik zeg ook gewoon dat ik ergens geen zin in heb. Als ze vragen wil ik of ik met hun wil spelen of zo. En ik heb er geen zin in. Dan zeg ik dat ook.
En dat voel je dan schuldig ook of niet?
Nee, helemaal niet.
Jij ook niet, Lan?
Nee.
Nee. Wat goed.
Serieus, ik ben 33. Ik heb geen zin om de hele dag met Duplo te spelen. Echt.
Nee, ja.
Nee, dat snap niet. Ik zo
maar,
goed.
Weet je wat het is? Ik lees nu een boek. Tenminste, ik heb hem al uit, maar ik wil hem weer herlezen. Jagen, verzamelen, opvoeden. Gaat echt over hoe fucked up westerse manier van opvoeden is.
Ja.
Eigenlijk, om het gewoon heel kort te vertellen, willen ze die kinderen gewoon betrekken bij het familieleven. Dus wanneer daar bij de Maya's een moeder maïsbroodjes staat te maken, dat is een heel proces om die gewoon echt zo te maken. Die kinderen helpen daarbij.
Mm.
Maar ik betrap mezelf door dat te lezen erop, dat ik gewoon heel vaak geen fuck te doen heb. Ja, en dan, maar ik heb heel veel behoefte aan alleen tijd en lekker lummelen op de bank. Op het moment dat ik niet aan het werk ben, want dat is mijn andere verslaving.
Ja.
Nee, dat is iets waar ik wel echt een motortje voor heb en dat ik heel erg leuk vind. Maar ja, mijn kinderen zou ik eigenlijk dan taken moeten geven om samen te doen. En niet van, dan ga jij nu even de vaatwasser doen en ik doe lekker niks. Haha. Nee, je moet het samen doen, want dan ben je dus onderdeel van die familie. Van het familiegevoel en systeem. Nou ja, goed. Ik vind dat gewoon heel erg lastig.
Ja.
Vooral omdat ik ook in een appartement woon.
Ja.
En ik bedoel, ga ik lekker buiten de bloemetjes zitten ordenen, weet ik veel. Ja. Moestuinieren moet ik nog gaan beginnen. Natas, ga je nog een cursus
moestuinieren op het balkon geven?
Oh, yes.
Voor beginners.
Ja, volgend jaar heb ik een tuin, dus.
Ja.
Maar goed, ja, dat is een beetje mijn dilemma nu. Dat ik soms gewoon te weinig te doen heb met kinderen samen. Dus dan val je toch in spelen met speelgoed. En daar heb ik gewoon geen zin in. Ja, dat is waarschijnlijk een kraai op het dak of
zo. Oh, wat leuk. Nee, ook omdat natuurlijk, ja, jezelf zijn is natuurlijk het onderwerp van deze aflevering. Maar we hebben natuurlijk inderdaad verschillende facetten ook.
Mm-hmm.
Dus jullie zijn bij je kinderen een andere jezelf dan bij je vent en bij je vriendinnen.
Ja, maar bij jullie ga ik geen lapdance doen.
Nee.
Nee, dus dat is natuurlijk ook iets, dat is ook een mooi stuk in deze aflevering. Ja, nou inderdaad, van mij ook. Maar dat is natuurlijk ook een mooi ding. Weet je wat, ook dat als je kinderen krijgt, dan verandert jouzelf automatisch ook van naar minder een vixen voor je kerel, want daar is minder tijd voor. En ook moe en dingen. En
klopt.
Hoe gaan jullie daarmee om?
Want je neemt natuurlijk verschillende rollen aan.
Ja.
Je hebt de rol van moeder, je hebt de rol van partner, je hebt de rol van, nou ja, als je ergens werkt, ook als werknemer. En je hebt een rol als vriendin. En je hebt een rol
Emily
als
van
zus.
Secret School. Emily van, ja, gewoon.
Ja, ja, er zijn jezelf, zoveel.
Als je alleen bent.
Precies, er zijn zoveel verschillende rollen. Maar ik geloof wel dat die allemaal bijdragen aan het stukje schaamteloos jezelf zijn. En dat je in al die rollen ook schaamteloos jezelf kunt zijn. Maar dat is hetzelfde als dat jij bij een bankdirecteur iets moet gaan bespreken over jouw financiën. En neem jij ook een andere schaamteloze versie van jezelf aan dan wanneer je bij je partner op de bank zit.
Ja.
Weet je, en dat is natuurlijk ook zo als je moeder bent. Ik ben me er wel bewust van dat ik ook een voorbeeldfunctie heb. En dat zij leren door te kijken wat ik doe.
Ja.
Zo leren kinderen. Ze doen gewoon precies wat jij doet.
Ja.
En soms dan zie ik iets terug en denk ik, oh my god, wat heb ik nou weer mijn kinderen aangeleerd? Weet je wel?
Ja.
Maar ja, het is wel, ik merk ook aan mijn kinderen dat het op de een of andere manier dat ik het toch wel goed doe, want zij zijn ook schaamteloos zichzelf.
Oh, dat is wel heerlijk.
En dat ze gewoon bij de buren, weet je wel, gewoon hun die wilde kanten durven te laten zien. Of dat ze gewoon, nou ja, dat mijn dochter in een restaurant zit en een keiharde scheet laat. En dat mijn vader dan zo zit te kijken en mijn moeder zo zit te kijken en dat ze dan zegt, ja, maar als ik hem inhoud, dan krijg ik buikpijn.
Ja.
Dan denk ik, ja, goed. Zo.
Heel goed.
Maar ik ben ook zo, weet je, als ik een scheep moet laten, laat ik hem gewoon. Ja, dan hou je maar even je neus dicht.
Ja, ja.
Maar dat ik wil dat zo graag aan hun meegeven.
Ja, ik snap het.
Dat je gewoon echt jezelf mag zijn.
Wat voor beeld hebben mensen die jou niet kennen nu?
Echt zo, ze loopt op blote voeten, kleurige rokken.
Ja, ze poept overal waar ze staat.
Ze scheidt overal.
Ja.
Ja.
Ja. Verder ben ik ook wel heel aardig, hoor.
Ja. En knap en lief en zorgzaam.
Dus... Allemaal.
Ja.
Ja, grappig
en je
is dat.
Niet hoor, verder. Behalve die scheetjes
behalve
dan.
Behalve die scheetjes.
Ja, ik denk dat je daar wel een punt hebt, inderdaad. Ik denk echt dat al die verschillende facetten, dat dat de kern is van jezelf zijn.
Ja.
En dat je niet één versie bent, bij iedereen hetzelfde.
Nee.
Dat is precies. Juist mooi, denk ik ook.
En misschien dat dat ook weer te maken heeft met human design, hè? Want ik zit daar gewoon even... Jongens, daar is ze weer met de human design.
Nee, heerlijk. Doe het. Geef het me.
De plekken waar je open center heeft, neem je de energie van anderen over.
Ja.
Dus misschien wat jij net ook zei, van nou, ik wil, het raakt me, ik laat het toe. Dat komt misschien omdat je een gedefinieerd hart-ego-centrum hebt. Ik noem maar wat, ik weet niet zeker hoor. En misschien is die van jou wel open en die van mij is sowieso open. Waardoor, weet ik veel. Ja. De ene keer reageer ik er zo op en de andere keer zo.
Ja.
Ik noem maar wat.
Ja. Nee, ik heb een heerlijk gedefinieerd ego-centrum.
Hart-ego-centrum.
Dus ik vind dat ik het waard ben. Ja, zo. Het is heel mooi. Ja. Dat is ook heel fijn met samenwerkingen.
Ook toch?
Ja, en je bent natuurlijk ook continu, dat heeft daarmee te maken, in energieuitwisseling met anderen. En het is ook maar net wie je tegen je over je hebt, hoe jij daar weer op reageert.
Ja, klopt.
Ja.
Want zelfs met een reflector, sorry hoor voor ik hoef me niet te verontschuldigen. Reflectors die zijn gewoon nooit zichzelf.
Ja.
Die hebben geen zelf.
Nee, die hebben geen zelf.
Hoe interessant. Ik had er dus 2 weken geleden als klant.
Ja.
En ik kwam daar na een kwartier achter. En ik vandaar dat ik zo mezelf voel bij jou.
Het is alsof je een soort geisha ziet. Als je een reflector tegenkomt, denk je echt... ik heb dat ook. Ja, ik ken er ook één. Ja.
Ja, het is echt heel erg leuk.
Ja, ik vind dat ook leuk.
Voor hun is het echt belangrijk dat ze echt de juiste mensen om zich heen hebben, want anders ga je echt downhill.
Klopt. Ja, ik ben wat dat betreft wel blij dat ik een generator ben.
Ja. You get what you need.
Klopt.
Ook als
chart.
Ja. Zeker.
Hoi.
Ja, ik las laatst ook, want ik volg dan, als manifester volg ik dan ook zo'n speciale pagina. De Manifester Community heet het, geloof ik. En daar stond ook gewoon letterlijk, jouw ziel heeft dit voor jou gekozen. Nu ben je dit. En dat is met een reden. Want het is gewoon... Ja, het is gewoon soms niet altijd makkelijk als je niet past binnen wat er van je verwacht wordt binnen de maatschappij. En dat heeft ook met het schaamteloze zelf te maken.
Ja.
Weet je, als ik dan terugdenk aan mijn middelbare schooltijd, daar had ik het best wel moeilijk.
Ja.
Continu aanpassen en meegaan in dat ritme en gewoon helemaal over mijn eigen grenzen heen gaan.
Ja.
Anderen pleasen, alleen maar om... Ja, dat is natuurlijk een hele gevoelige leeftijd. Je wil heel graag geaccepteerd worden en erbij horen.
Ja.
En niet ander, vooral niet anders zijn.
Nee.
Tenminste.
Ja, dat is dus het grappige. Want jij had dat ook als gothic zijnde. Dat je dat wel... Dat was gewoon iets in jou waardoor je op die manier wilde... Mm-hmm. expressie aan jezelf wilde geven.
Ja. Ja.
En ik had dat ook.
Ja.
En ik denk achteraf gezien dat dat ook misschien komt omdat ik een zusje heb met een beperking. Dus ik heb gewoon minder aandacht thuis gekregen. En dat werd altijd verteld van, dat is ook wat je vroeg. Je vond het prima om alleen gelaten te worden. Nou, dat klopt ook. Want ik ben ook een hermit, dus ik vond het echt, laat me met mijn Barbie spelen echt zo lang. Ik zie je over 3 uur wel weer.
Ja.
Maar ergens zat dan toch de behoefte om gezien te worden. En om dus... Ik was echt allergisch voor erbij horen. Ik wilde er niet bij horen.
Nee, dat had ik exact hetzelfde.
Grappig, hè?
Maar je zoekt dan wel...
Alle gothics zochten wel elkaar op.
Je maakt wel weer onderdeel uit van een subgroepje die zich afzet. Dus je hoorde bij de afzetters.
Precies, ja.
Dus je had wel... Je stond niet op jezelf.
Ja.
Maar als je dan eindelijk op jezelf was, dan werd je wel gepest. Ja. Tenminste, ik wel. Ik wel. Ik ging met een cape naar school. En ik sminkte mijn eigen wit en ik had filmbloed op mijn gezicht. Dus als ik...
Wat had je op je gezicht?
Filmbloed. Oh, ja, het zag er fantastisch uit.
Oh,
soms met zo van die inschuiftanden. Ik zag er echt... Het was magisch.
Wauw.
Maar
die leraren waren jou al gewend.
Ja. Toen kwam ik. En toen kwam jij. Ja.
Oh,
ja. Toen dachten ze, weer zo'n vleermuis. Ja. Dus Maar... ik herken heel erg wat jij zegt, Lan. Dat je inderdaad dan thuis, als het heel moeilijk is geweest, op wat voor reden dan ook, maar als mijn vader bij jou zat dan je sibling, een bepaald soort aandacht hebt gemist, een bepaald gevoel dat je gezien werd, laat ik het zo zeggen, dat resulteerde dus in zie mij op de middelbare school. Ja. Maar dat was wel negatieve aandacht.
Ja.
Maar het was wel aandacht. Ja. Dus,
maar het is ook gewoon die conditionering die je ook over je heen krijgt. Ik had bijvoorbeeld een tante en zij...
heel goed bedoeld, vertelde mij, ga lekker advocaat worden. Ga rechten studeren, want dan verdien je lekker veel geld.
Ja.
En ik zei haar, nou, ik ga pabo doen, want dan heb ik lekker veel vakantie.
Ja.
Ik ben ook na 1 jaar gestopt. Maar ja, dat dacht ik van, ja, zie je wel. Dat zijn dus mensen die dan proberen hun eigen overtuigingen over geld en dergelijke weer door te geven aan de volgende generatie.
Ja.
En ik pas daarvoor. Maar er zit wel een bewijsdrang in mij.
Hmm.
Ik wil dus wel ergens heel graag aan mijn vader, heb ik al, dus ik al een paar jaren mee te, om de lagen af te pellen. Ik wil aan hem bewijzen van, kijk eens, ik kan als ondernemer op een manier die totaal niet past bij wat jij eigenlijk wilt, maar wel, of snapt, laat ik het zo zeggen, maar wel wat ik fijn vind, dus in deze spirituele hoek, als spiritueel fotograaf en met alle andere dingen die ik doe, sacred school en nou, maakt niet uit, daar zo wil ik goed geld mee verdienen, zodat ik ergens onder andere aan mijn vader kan laten zien, kijk, ik kan
ja.
het.
Ja, omdat het ik de weg is die jij gekozen hebt. Ja,
ja.
Oh, snap ik.
Ja, ik herken dat heel erg, ja. Want ik heb dus ook pabo gedaan. En na ja, eigenlijk in het tweede jaar bleek ik helemaal niet echt daar thuis in te voelen. Ik vooral heel erg in het lerarenwereldje voelde ik me niet thuis.
Had ik ook.
En ik merkte gewoon dat het echt heel pittig is om gewoon 30 kinderen 5 dagen in de week voor je snuffer te hebben. En toen wist ik gewoon helemaal nog niet hoe ik met mijn energie moest omgaan. En wist ik ook helemaal niet dat het normaal was, dat ik gewoon niet altijd die energie heb. Dus ik, ja, het ging gewoon niet. En toen stopte ik daarmee. Maar dat was zo, ja, dat was zo niet wat mijn ouders voor ogen hadden. Mm. En ik had ooit een keer gezegd, blijkbaar, dat ik de enige in ons gezin wilde zijn die een hbo-diploma zou halen.
Dit heb je al in een andere aflevering.
Heb ik het verteld? Ja. Ja. Ja.
Ik denk, ik stop hem even voordat je het... Mag het wel kort vertellen.
Maar ja, ik ben dus op een gegeven moment een andere opleiding gaan doen om dat papiertje te halen. Omdat zij mij eraan herinnerde dat ik dat ooit een keer gezegd had. Dus ik voelde zo erg die bewijsdrang om dat te gaan doen.
Ja.
En dat, ja, als ik gewoon echt terugkijk van, was het dan echt wat ik wilde? En ja, nu ben ik wel blij dat ik het uiteindelijk heb afgerond. Want ja, dat heeft me ook weer op andere wegen gebracht. Maar op dat moment...
Ja, maar je ouders hebben zo'n invloed op je. Zelfs als ze er niet meer zijn. Ik bedoel, mijn vader zei vroeger altijd als super pedagogisch verantwoord, don't do this at home. Ja, ik ben verslaafd en van mij is niks terechtgekomen. Dus verwacht niet dat er van jou ooit iets terechtkomt.
Hmm. Wauw.
Ik heb dat onthouden natuurlijk. Want dan ben je 5, 6 jaar en dan denk je, oké, what the fuck.
Ja.
Dus ik moest voor mezelf... Ik heb altijd gedacht, ik kan niet studeren. Dus ik ben heel snel gestopt met school. Ik dacht, dat kan ik toch niet. Mm-hmm. Heb ik allerlei baantjes gehad met gewoon een mbo-diploma. Prima. Maar ik merkte op een gegeven moment van, ja, misschien kan ik het toch wel. En toen ben ik het gaan doen. En toen dacht ik op het hbo, ja, fuck it, nou wil ik ook naar de universiteit. Ik zal me eens even laten zien wat er van mij terechtkomt.
Ja.
Die man is al lang overleden. Maar dat ik dan toch nog die drang had van, weet je wel, kijk eens pa, waar je ook bent, wat ik even heb gedaan.
Ja.
En ik weet nog dat ik op een gegeven moment was ik geslaagd. En toen heb ik ook zijn foto gepakt, zei ik, ben je trots op me of niet? Weet je wel?
Ja.
Dus, en ik weet dat hij trots op me is, want hierna gelden natuurlijk die regels niet meer. En voelt hij zich al lang niet meer zoals hij zich toen heeft gevoeld, toen hij nog in leven was. Maar gek dat dat zo, naar je ouders toe, dat toch altijd zo blijft plakken.
Ja.
Die loyaliteit. En ondanks dat je dat bewust niet wil, dat ik die bewijsdrang nog naar mijn vader heb en dan naar mijn moeder al laten zien, oké, je hebt mij wel met hem gemaakt, maar ik ben wel oké.
Ja.
En ik ben niet verslaafd. En ik heb het wel goed gedaan. Weet je wel? Terwijl, dat weet zij ook wel. Zo apart. Dus ja, jezelf zijn, ja. En toch blijf je altijd nog een soort van zakker voor love naar je ouders en goedkeuring. En dat je het allemaal goed doet.
Ja.
Ja.
Ja, want als kind wil je gewoon niks liever dan dat je ouders trots op je zijn.
Ja, ja. En apart hè?
Ook als je gewoon volwassen bent. Want ik ervaar dat ook nog wel. Dat ik gewoon wil dat ze... Dat ik hun het gevoel geef van kijk eens, ik ben goed terechtgekomen en ik red het allemaal wel. Jullie hebben eigenlijk jullie werk goed gedaan.
Ja, jullie hebben het goed gedaan. Het goed. Ja, ja.
Maar dat blijft.
Ja.
En ja, ik merk wel dat ouders hebben toch een bepaalde verwachting. De meeste ouders. En ik weet ook wel dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt die dan niet aan hun verwachting voldeden. En dat ze eigenlijk altijd wel achter me hebben gestaan. Maar toch dat ik dan... Ja, ik blijf dat voelen.
Ja,
ergens
dan of zo.
Ja, ik blijf gewoon voelen van... Oké, ik wil heel graag laten zien dat ik het op mijn manier gewoon ook goed kan doen.
Ik vind het ook leuk dat mijn moeder het dan leuk vindt dat ik nu met die spirituele business bezig ben. Dat ze dan zegt, oh ja, 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 ik heb het altijd al geweten, maar dit was echt bij je. Dan denk ik, ja. Oh. Oh. Ja, dus daar ben ik wel, ben ik wel blij
mee.
Weet
je, onze ouders zijn ook mensen.
Ja.
Tuurlijk.
Ja,
en het is zo grappig dat hoe wij ons ontwikkelen, dat laat hun ook weer zien dat zij ook bepaalde keuzes misschien op dit moment mogen maken. Ja. Mijn moeder die is nu ineens ook iets meer in spiritualiteit, heeft ook haar eigen orakelset kaarten gekocht. Ja. Die trekt elke dag een kaartje. Echt, hoe schattig.
Leuk, heel leuk.
Een elfendek. Ja. Ja, en dat gewoon, ondanks dat mijn vader daar dan weer een mening over heeft met zijn platte Rotterdamse, weet je wel, oh, die onzin.
Ja.
Dan denk ik, ja, lekker boeiend.
Ja.
Gewoon, ik doe wat ik leuk vind en dat heeft weer een effect op mijn moeder. En nou, gewoon, ik vind dat gewoon leuk.
Ja. Ja, ik denk ook als je het met passie doet, echt met liefde en passie doet wat je doet, dat je dan je ouders ook wel meeneemt of zo.
Ja, klopt.
Dat merk ik in ieder geval wel bij mijn moeder. Dat had ik toen bij dat vegan ook.
Ja.
Dat had ik toen 12 werd en vegetariër werd ook al. Toen ging ze ook met me meedoen. En toen met vegan. En nu dan dat ik bezig ben met Reiki en Tarot en al die plantmedicijnen, dat ik bij haar ook merk van, oh ja, er is interesse en leuk. En kun je me even reikien? En kun je die tarotkaart even meenemen?
Oh, heerlijk.
Dus ik denk als je het met overtuiging en liefde en vanuit puurheid doet,
dat
je dan die mensen ook meeneemt in jouw enthousiasme en jouw, ja, jezelf zijn, zeg maar.
Ja. Heb je ooit meegemaakt dat jouw moeder bijvoorbeeld of iemand anders zoiets had van, oh, dit is echt leuk voor jou, maar dit is totaal niks voor mij. Dus ik sluit me ervan af.
Nou, die tatoeages, die vindt zij niet per se, dat zij niet haar keuze zijn.
Ja.
Maar ze zegt dan wel tegen mij, de keuzes die je maakt staan jou supergoed.
Oh ja.
Dus ze vindt het bij mij heel mooi.
Ja.
En ook omdat ik er zelf zo blij mee ben. Mijn moeder is gewoon blij als ik blij ben.
Oh, ja.
En dat ik goed terechtgekomen ben, ondanks die start in mijn jeugd, waarvan zij vindt dat het haar schuld is.
Och,
ik vind van niet.
Ach, dat draagt zij dus.
Maar zij is gewoon blij als ik blij ben. Dus ondanks dat ze dan mijn tatoeages niet mooi vindt of een andere kledingkeuze zou maken, zegt ze wel altijd van, ja, je draagt het met flair. En, dus dat is lief.
Volgens mij is jouw moeder wel heel leuk.
Mijn moeder is een schat. Ja, ze is lief. Ja,
ja. Leuk.
Ja.
Oh. Ja.
Ja. Ja. En jij? Heb jij dat wel eens meegemaakt dat je ouders of iemand dichtbij echt zoiets had van, nou, ik snap echt totaal niet waar je nou mee bezig bent en don't tell me about it.
Nee, eigenlijk niet. Geen afkeur. Ja. Het was zelfs zo, mijn vader die had een overtuiging, waar je aan begint moet je afmaken, en die prentte die op mij.
Mm.
En met zwemles snapte ik dat op zich wel. Ik was gezakt voor mijn B-diploma. Maar bijvoorbeeld toen ik stopte met de PABO, toen was echt een week voor het eind van het eerste jaar. En toen, ook om dezelfde reden, ik ben niet gemaakt om lerares te zijn. Maar dan omdat niet omdat ik niet de energie heb, maar omdat ik gewoon niet het overwicht heb. En gewoon het systeem van kinderen vertellen wat ze moeten doen niet voelde. Maar toen was ik nog maar 19. Nee, maar toen wilde ik kunstacademie gaan doen. Dat was ook echt zo'n last minute beslissing. Echt op de laatste dag dat je überhaupt kon inschrijven, kwam ik pas op die website terecht. En toen dacht ik, nou, ik ga maar voor een toelatingsexamen dan. Ik was helemaal last minute. Maar goed, mijn vader vond dat oké. Hij zei, ik weet niet of je daar geld mee kan verdienen, maar als jij daar gelukkig van wordt, doe je dat.
Oh.
Nou, prima. Helemaal
mooi.
Fijn. Ja. En ik ben op reis gegaan. Ik ben 13 maanden heb ik weer in het buitenland gewoond. Ik heb zo ook in New York gewoond. En dat is allemaal, ondanks dat mijn ouders dan misschien zoiets hadden van, nou, we gaan je missen, we willen je niet weg hebben. Nee, helemaal niet. Daar heb ik nooit wat van gemerkt. Ze zei, ga.
Mm. Ja.
En leef je leven, leer je lessen. Mm. Dus dat,
heerlijk.
Die background heb ik. Echt zo fijn.
Heel fijn.
Ja.
Maar stoppen jullie bijvoorbeeld met het schaamteloos jezelf zijn zodra iemand iets vindt van iets waar jij van overtuigd bent? Dus voorbeeld, we zijn allemaal vegan.
Mm-hmm.
Stel, je vindt een partner of een date waar je helemaal verliefd op bent. Maar diegene die vindt het...
Dat was het wel. Oh, het is al 2 uur. Ik praat lekker door.
Maar diegene vindt het belachelijk dat je vegan bent.
Nou, dat heb ik dus.
Ja.
Ik,
wat doe je daar dan mee? Vind je dat dan toch moeilijk? Of
nee.
Jij blijft staan voor waar jij voor staat?
Ja.
Heerlijk.
Ja, ik ben dus al bijna 9 jaar, denk ik, vegan. En ik leerde mijn partner daarna kennen. En dat is echt de grootste carnivore die je maar kunt bedenken.
Mm.
En ik moet wel zeggen dat ik tijdens mijn zwangerschap, maar ja, dat was ook met alle hormonen, dat het echt wel een beetje wankel was. Toen heb ik vis bijvoorbeeld gegeten.
Mm.
En omdat ik toen gewoon echt een niet zo'n goede verloskundige had, die zei, je moet vis, want anders is het niet goed voor je kind.
Oh,
ja, ja. Je bent gewoon heel beïnvloedbaar dan.
Ja.
En, maar ja, verder, ja, toen eenmaal de kleine geboren was, toen schakelde ik weer terug. Ja, ik stop weer helemaal volledig met het eten van dierlijke producten.
Mm.
En daar was dan niet heel veel begrip voor, maar uiteindelijk ja, wel acceptatie, want ja, dat is gewoon hoe jij bent.
Ja.
En de keuzes die jij daarin
hebt. En waar je voor staat.
Ja.
Dus als je eenmaal ergens 100% van overtuigd bent dat dat iets is van jou,
ja,
dan blijf je daarvoor staan. Zeker. Ondanks wat een ander daarvan vindt.
Ja.
Ja. Dan ben je, ja, dus wel schaamteloos jezelf.
Ja.
Wat goed.
Ja, ik denk dat ik daar wel... Ja, daar groei je denk ik ook gewoon naartoe. En nou ja, wat ik net al zei, dat... Ik heb iets in mijn keel, jongens. Dat je...
Zo, daar ben ik weer.
Even een slokje. Nou ja, dat je daar gedurende je leeftijd ook wel makkelijker naartoe groeit. Want denk, als ik 15 was geweest en ik was vegan geworden en iemand had gezegd, of die had op me ingepraat dat je het nodig hebt en weet ik wat allemaal, dat ik daar andere keuzes in had gemaakt dan
oh,
nu.
Oh ja, dat gebeurt echt, ja, in divine timing, denk, ja, ik. Wanneer, ja, jij er klaar voor bent.
Heb jij dat ook? Niet. Dat je gewoon blijft staan voor wat jij, waar jij van overtuigd bent,
ja, zeker,
dat dat bij jou hoort?
Ja, ja, ja.
Ondanks dat loved ones daar iets van vinden, blijf je daar dan
nou
gewoon bij?
Human design vindt daar wat van. Ik heb daar toevallig een post klaar voor staan. Nee, volgens mijn human design chart zou ik vlees moeten eten.
Maar, ah,
maar fuck die shit.
Ja.
Echt niet.
Ja.
Klaar.
Ik geloof het ook gewoon niet.
Nee. Nou, ik weet het niet. Ik hoef het ook niet zeker te weten, want ik heb open asana.
Prima. Ja, heel goed. Ja.
Hey, laten, ja, we dit gesprek afronden.
Ja.
Yes. Ja.
Anders kwekken we nog 3 uur door, denk ik.
Dat denk ik wel.
Het is een zegen en een vloek dat we vriendinnen zijn.
Ja. Ja. Wij zitten ook gewoon in een heksenclub.
We kunnen gewoon 4 uur lang doorgaan.
Ja. Dat, ja, doen we ook wel eens. Ja. Nee, we zitten inderdaad gewoon heel af en toe spreken we af met onze als heksen onderling.
Ja, ja.
Met Natas er nog bij en Bertha.
Ja, zetten we de kinderen gewoon ergens neer.
Ja.
Gewoon ergens.
Als ze mee moeten, dan zetten we ze ergens neer. Maar ook zonder kinderen vind ik het,
ja,
stiekem nog leuker.
Ja. Ja.
Dan kan ik toch weer meer de rol pakken van wie ik ben.
Ja.
In plaats van de moederrol.
Ja.
Mm. Ja. En dan hebben we het over van alles.
Ja. Ja. Heerlijk is dat.
Ja, en dan kunnen we ons ook helemaal onszelf zijn.
Ik ben zo blij
niks
met jullie.
Niks is te gek.
Nee, en ook dat jullie er niks van vinden dat ik geen kids heb. I mean, er is niemand die zo, zeg maar, geen kinderen wilde ooit dan ik. Maar jullie zijn daar helemaal oké mee. En dat voelt voor mij zo fijn. En
ja.
Dat jullie er dan nooit iets van hebben gevonden of zo.
Ja, dat, ja, is gewoon wat nodig is.
Ja, ja. Heel fijn.
Ja.
Ja.
Nee. Maar ja, jij hebt dat zelf ook, dus je krijgt dat gewoon terug.
Ja, precies.
Tuurlijk! En ik vind kinderen superleuk. Ik wil ze alleen niet baren, maar, ja, van jullie vind ik ze allemaal lief.
Ja, precies.
Ja, mooi. Nou, heerlijk gesprek, ladies.
Ja, dankjewel. Ja.
Mm.
Ik vond het ook fijn. Ik hoop dat degene die luistert er ook wat aan heeft. Misschien wat nieuwe inzichten heeft. Of denkt van, ah, ik mag ook mezelf gewoon toestemming geven om...
Ja.
Om gewoon of in een bepaalde rol echt helemaal die rol te pakken.
Ja.
En dan niet het gevoel hebben dat je niet jezelf bent.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat dus gewoon ook een onderdeel van jou is.
Ja.
Of dat je gewoon denkt van, nou, lekker boeiend wat een ander vindt.
Ja. Ja,
dat is van hun en niet van mij.
Ja.
Precies.
En als mensen willen kleppen, mogen ze altijd naar mijn Insta komen.
Ja.
Ja.
Ja, tuurlijk.
Een DM'tje sturen.
Ja, dat mag altijd.
Ja.
En ik sta altijd open voor een gesprek. Ik bedoel, vind ik gezellig. Dus kom lekker naar mijn Insta.
Leuk, ik zal je Insta ook even in de show notes zetten. Dan kunnen ze het makkelijk vinden.
Dat
is en anders
goed.
Is het apenstaatje Savage Silla aan elkaar. Of met
Savagezilla aan elkaar.nl.
Ja, leuk
naam.
Yeah.
All right. Yes. Dankjewel, liever.
Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Sacred School podcast.
Ja, en als je het nou heel erg leuk vond om naar ons te luisteren, ik bedoel, je hebt toch tot het einde geluisterd, dan zouden we het enorm waarderen als je ons een review zou willen geven op Apple Podcasts en 5 sterren op Spotify, omdat je ons zo heel erg helpt meer mensen te bereiken.
Je kunt ons ook volgen op Instagram, namelijk op @sacredschool.nl. En natuurlijk een kijkje nemen op onze website www.sacredschool.nl. En daar kun je alles vinden over onze programma's en retreats gericht op zelfliefde, zelfontwikkeling en spiritualiteit.